Toeristische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Verderop in dit uur deel 4 van onze serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië. En een gesprek met beeldend kunstenaar Eva van Dam over haar werk. En de eerste aflevering van een serie die is gewijd aan de 6 paramita's. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. In een recent interview zegt de Dalai Lama: als de situatie in Tibet niet verandert en als ik als vluchteling zal sterven, dan is het logisch dat mijn reïncarnatie zal verschijnen in een vrij land, omdat het doel van reïncarnatie is het werk te voltooien wat in mijn vorig leven is begonnen. De Dalai Lama voegt eraan toe dat hij, ondanks de druk van China, zijn vreedzame strijd voor de duizenden gevluchte Tibetanen en diegenen die nog in Tibet verblijven zal voortzetten. Op de vraag of zijn reïncarnatie ook een vrouw zou kunnen zijn, antwoordde hij: een vrouwelijke Dalai Lama is mogelijk, omdat in de Tibetaanse traditie ook onder hooggeplaatste vrouwen reïncarnaties worden herkend. Dus het staat niet vast dat een religieuze leider een man moet zijn. Als een vrouwelijke incarnatie onder bepaalde omstandigheden effectiever zou zijn, dan zou het logischerwijs een vrouw moeten zijn. De Burmeese premier Thein Sein heeft zijn huidige partij ontbonden en een nieuwe politieke partij opgericht. De USDP, oftewel de Union Solidarity and Development Party, wil daarmee de aanslagen door de voormalige junta-partij USDA op activisten uit de oppositie uitwissen. Dit jaar zullen er in Burma nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Maar nu de grootste oppositiepartij, de NLD, van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi zich heeft teruggetrokken en andere minderheidspartijen grote moeite ondervinden bij de registratie, lijkt er van eerlijke verkiezingen geen sprake te zijn. Volgens de Burmeese grondwet, die door de generaals is vastgelegd, is 25% van de zetels in het parlement gereserveerd voor het leger. Critici van de junta zeggen dat een groot deel van de bezittingen die nu overgedragen zijn aan de nieuwe partij in feite staatseigendom zijn, zodat er sprake is van illegale verrijking. Een datum voor de verkiezingen is nog niet vastgesteld. Een Nepalese organisatie die een autorally van Lumbini, de geboorteplaats van de Boeddha, naar Shanghai wilde organiseren, is door de Chinese autoriteiten gedwarsboomd. In Shanghai vindt op dit moment 's werelds grootste handelsbeurs plaats. En de Nepalese wilden een vredeslamp, die in Lumbini was aangestoken, via Tibet naar Shanghai brengen. Maar Beijing verbood het traject door Tibet uit angst voor nieuwe protesten, zoals die tijdens de voorbereidingen van de Olympische Spelen hebben plaatsgevonden. De vlam van Lumbini zal nu naar Shanghai worden gevlogen, waar de beurs nog tot eind oktober loopt. Tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Vandaag de eerste aflevering van een serie van 6 paramita's. Met vandaag paramita 1, vrijgevigheid. Volgens veel trendwatchers leven wij in een genereuze samenleving. De gemiddelde westeling zou graag bereid zijn om van alles weg te geven. De site trendwatch.com adviseert daarom ondernemers om zich daarbij aan te sluiten en allerlei dingen gratis weg te geven of een deel van de opbrengst van een product af te staan aan een goed doel. Want dat is bij generatie G, zoals die wordt genoemd, de meest effectieve vorm van klantenbinding. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar heeft die gulheid met gratis producten en aanbiedingen ook iets te maken met het boeddhistische begrip dana? Peter Meiwes vroeg het aan Matthijs Schouten.
Als je zo het woord gratis gebruikt, zou ik onmiddellijk zeggen: in mijn gevoel is dat wat we voortdurend gratis krijgen niet erg gratuït gegeven. Ik heb toch wel erg sterk het gevoel dat achter al deze gratis zaken een beeld ligt waarin gepoogd wordt toch de klant te verleiden. Dus zo gratuït is het dan uiteindelijk niet. Ik denk dat het, als het gaat over vrijgevigheid als boeddhistisch uitgangspunt, het toch in wezen gaat over het kunnen weggeven, het kunnen schenken zonder enige behoeftigheid, zonder daar iets voor terug te verwachten. Dus vanuit een genereus hart. En wanneer ik een tweede product gratis krijg, krijg ik dat niet vanuit het genereuze hart van de producent. Maar vanuit een producent die hoopt dat ik daardoor wel weer een nieuw product ga kopen. Dus ik denk dat het zeker geen generatie van het vrijgevige hart is waar we nu in zitten. Kijk, ik werk in natuurbeheer, natuurbescherming. Dat is mijn dagelijkse professie. En wat me daar erg in op is gaan vallen in de afgelopen 20 jaar... dat we in de samenleving toch erg denken in de termen van wat levert het me op. Hè? Van, als het dan voorgesteld wordt een stuk natuur tot reservaat te verklaren, komt er onmiddellijk achteraan, ja, maar dan kunnen we dan recreatie houden en dan kunnen we nog wat uitbaters erbij zetten en dat is goed voor de economie en het moet wel iets opleveren. En dan roep ik wel eens als toch een beetje boeddhistisch georiënteerde natuurbeschermer, maar mag die natuur er misschien dan ook een beetje voor zichzelf zijn? Nou, dan zie je toch erg gefronste wenkbrauwen. Want alles moet wel zijn waarde opleveren. Ik heb het gevoel dat we in een samenleving leven waarin erg in termen van markt, erg in termen van waarde, erg in termen van dividenden geteld wordt. Dus dat vrijgevige, als ik daar zo over denk, dat zie ik niet zo breed. En als het er al is, dan is het toch vaak een beetje afkopen. Ik geef ook nog aan het Wereld Natuurfonds. En dan koop ik eigenlijk toch af dat ik wel 5 keer per jaar naar Ibiza vlieg. Bij wijze van spreken. Echte vrijgevigheid kom ik helemaal niet zo vreselijk veel tegen. In het Theravada-boeddhisme zijn er 3 belangrijke trainingen. Die worden altijd genoemd Dana, Sila, Bhavana. En Dana is dan de training in vrijgevigheid. Sila is de training in moraliteit. Bhavana is de meditatieve ontwikkeling, de meditatieve training. Uiteindelijk zijn ze er alle 3 op gericht het edele achtvoudige pad te realiseren. En uiteindelijk erop gericht Nibbana te realiseren. Nou, de essentie van Nibbana is dat je de illusie van het afgescheiden zelf opheft. En dat begint dus al met de eerste training van Dana. Het beeld van de ander als gescheiden van jezelf wordt verminderd door als je vrijgevig weg kunt geven. Als dat wat je hebt niet gezien wordt als iets wat van jou is, maar wat eigenlijk er is voor het welzijn van de hele wereld. En de training in vrijgevigheid is een training waarin je leert je hart te openen naar het welzijn van de ander, waarin je dus ook vrijelijk kunt schenken aan de ander, zonder dat er onmiddellijk iets voor terug hoeft te komen. Zonder dat er onmiddellijk ergens het achterhoofd weer iets bij komt van wat levert het mij dan weer op. Als ik nu een gratis boek weggeef, koop ik er straks misschien wel 6 van. Of als ik dit nu geef, dan vindt iemand mij misschien wel aardig. De echte Dana is een Dana die zich dat niet afvraagt. Dat is dus ook het wezen van die training. Die training zet zich dan voort in de hele training in de moraliteit. Want de hele moraliteit is erop gericht dat je je inzet voor het welzijn van de wereld. Dat je je eigen behoeftigheid, je narcisme, je eigen driften wat minder groot maakt, zodat er meer ruimte is voor het welzijn van, zoals het zo mooi gezegd wordt in de teksten, voor alles en iedereen. Nou, en de meditatieve training is daar ook weer een uiting van op een ander niveau. Het trainen van de deconditionering van allerlei mentale patronen. Maar het begint bij Dana. Het wordt ook heel mooi in de teksten altijd aangegeven dat het begin van de training, daar waar je elke dag toch steeds in kunt oefenen, is vrijgevigheid. En niet alleen vrijgevigheid in goederen, maar vrijgevigheid in je aandacht. In de tijd in de zorg die je aan een ander verleent, zonder er iets voor terug te behoeven. En dat is het allerbelangrijkste. Anders is daarna alleen maar de markt opgaan en handelen. Echte Dana vraagt zich niet af wat er voor terugkomt. En dat is dus allerminst makkelijk.
Ja, want mijn vraag daarbij is dan, je doet het om uiteindelijk verlichting te bereiken. Mm-hmm. Het is een van de dingen die je doet. Is het dan niet toch eigenbelang?
Als je het doet om verlichting te bereiken, dan ben je eigenlijk ook de markt opgegaan. Ik heb ook altijd het gevoel, dat is een interessant paradox. Hè? Dana, Sila en Babala zijn trainingen om uiteindelijk, zijn trainingen waarmee je probeert Nibbana te realiseren. En Nibbana is het vrij worden van... Ik vind Nibbana het makkelijkst uit te drukken, is het vrij worden van alle narcistische tendensen. Laten we het zo even uitdrukken. En daar komt dus een onmiddellijke paradox. Want als jij verlicht wilt worden door Dana te geven, volgens mij is het dan volledig contraproductief. En ben je dus eigenlijk alleen maar bezig een nieuwe illusie te creëren. Overigens gebeurt het heel vaak hoor. Dat niet alleen hier, in het westers boeddhisme, ik zie het ook in het oosten. Dat de mensen, ik geef Dana, want dat is goed voor mijn karma. En dan als het met dit leven niet lukt, dan misschien een volgend leven word ik dan op een prettige manier geboren. Of een manier waarop ik makkelijker monnik of non kan worden. En dan als ik maar heel veel geef nu, dan krijg ik dan misschien de kans om de weg makkelijker te gaan. Nou ja, uiteindelijk is het ook naar de markt gaan. Dus ik denk ook niet dat de Dana is waar de Boeddha... naar verwezen, als hij het over Dana in de diepste zin van het woord had. Dat neemt niet weg dat als je traint in vrijgevigheid, ook als je dan nog een beetje voor terug verwacht, je in ieder geval toch al een beetje oefent in niet al te sterk vast te houden aan wat je hebt. Dus het is een stapje op de weg. Maar ik denk dat de realisering van Dana in de diepste zin... Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat Dana in de diepste zin pas dan als vanzelf gaat als je al verlicht bent. daarvoor is het verschrikkelijk moeilijk om het te doen zonder dat er ergens toch nog altijd een enigszins zelfzuchtige bijklank bij blijft hangen. Maar het is voortdurend het oefenen waard. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen, probeer... Wanneer je in deze wereld bent, van in elk moment dat je met de wereld in contact treedt, met de buitenwereld in contact treedt, probeer te oefenen generositeit. En niet zozeer generositeit van goederen, ik geef aan de tempel of ik geef aan de sangha, maar generositeit ook in je tijd, in je aandacht. Want wanneer je met iemand bent, werkelijk genereus kunt zijn met die aandacht, dan luister je anders. Dan is het niet van, nou geef je 3 minuten en dan moet het wel iets opgeleverd hebben, maar dan geef je werkelijk ruimte aan de aanwezigheid van anderen. En door dat steeds weer te proberen en vooral te kijken naar hoe je daarin staat, en door te kijken naar, doe ik het nou echt omdat ik genereus ben, of doe ik het nou eigenlijk omdat ik er toch iets van verwacht. Door daar steeds weer te kijken, leer je zien Hoe begerig de geest eigenlijk is. En hoe makkelijk de geest kleeft en plakt aan allerlei materiële en immateriële dingen. Nou ja, en als je dat dan weer ziet, dan is het, dan komt erachter weer een nieuwe oefening, weer een nieuw proberen. En daarna is op die manier, in de brede zin van het woord, eigenlijk een continue oefening in open en genereus in de wereld staan.
Is er bij geven vaak een gever en een ontvanger?
Ja.
Dat speelt in de situatie zoals bijvoorbeeld in de natuur, hè, iets aan de natuur geven. Mm-hmm. Dan is het duidelijk dat die ontvanger daar zich verder niet zo schuldig over hoeft te voelen. Maar als het een zaak is van tussen mensen onderling, dan is die ontvanger, die krijgt iets.
Ja.
Dat kan hem weer doen beseffen, hé, ik krijg iets, daar moet ik weer iets terugvoeren.
Ja. Ja, dat is dus het interessante, hè? Dat wanneer geven daarna, laten we het zo even noemen, naar de markt gaan is, dan creëer je dat dus ook als vanzelf. Dan wordt de ontvanger bijna tot iets verplicht. Als iemand mij opbelt en zegt dat ik, als ik nu een boek koop, er 3 gratis bij krijg, dan denk ik ook onmiddellijk van, en wanneer komt dan het contract voor de encyclopedie die ik moet bestellen, niet waar? Dus, maar als je in staat bent echt genereus te zijn, als het vanuit een werkelijk vrijgevig hart plaatsvindt, een hart dat niets terugvraagt, dat is voor de ontvanger glashelder. Ik denk dat heel erg goed te voelen is. En dan is er nooit een kwestie van schuld of een kwestie van verplichting. Dan is er slechts vreugde. De vreugde van het ontvangen van iets wat vanuit een volledig vrijgevig hart geschonken is. Dat is ook geen transactie. Het valt me steeds weer op hoe makkelijk dat behoeftige ikje steeds om aandacht staat te springen. Dus ik vind Dana, het is niet voor niks dat de training met Dana begint. Een uitermate wezenlijke training op het achtvoudig pad, die nooit ophoudt. Het grappige is dat natuurlijk in alle grote, in alle religieuze systemen, grote religieuze systemen, is het een gegeven. De caritas, in het christendom, in het islam is het uitermate de belangrijkste zorg voor de armen. Ik denk dat het absoluut verbonden is met gegeven dat in alle grote religieuze systemen er een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medemens, en in het boeddhisme gaat het er nog wat verder, voor de medeschepselen genomen wordt en dat er ook steeds op gewezen wordt. En dat ik denk ook dat inherent is, of nou niet inherent is het juiste woord, ik denk ook dat het een onderdeel is van alle grote spirituele stromingen en bewegingen, dat het realisatie is dat je eigen welzijn onlosmakelijk verbonden is met het welzijn van de wereld om je heen. En dat de ik en de ander niet wezenlijk gescheiden zijn. En dan is vrijgevigheid daar natuurlijk een zelfsprekend onderdeel van. Want als je de vrijgevigheid stopt, dan isoleer je jezelf van de buitenwereld. Dus ik denk dat het heel fundamenteel daarmee samenhangt.
Tot zover Matthijs Schouten over vrijgevigheid, de eerste paramita. Volgende week in deel 2 gaat het over discipline. Eva van Dam maakt al jarenlang kleurrijke schilderijen met afbeeldingen van monniken in een fel realistische stijl. Ze is op zoek naar de puurheid en onschuld die ze aantrof toen ze in 1970 een reis door Azië maakte. Een reis die van beslissende invloed bleek op haar werk.
Ja, absoluut. De reis zelf niet, maar wel wat ik aangetroffen heb in de bestemming die ik uiteindelijk bereikte. En dat was het Himalaya-gebied. Dat heb ik mogen meemaken in een periode toen het relatief onaangetast was door allerlei veranderingen zoals het nu wel is. Variërend van bevolkingsexplosie, luchtvervuiling, ja, politieke veranderingen. En dat was toen betrekkelijk nog niet aan de orde. En praten we over een jaar 40 geleden. En het was toen ik het aantrof, wel een idyllische sprookje, ja. En dat was zeker een inspiratie.
Ik heb begrepen dat jij toen 6 jaar gebleven bent, onder andere om het boeddhisme te bestuderen. Maar heb jij je daar ook ontwikkeld in je schilderkunst?
Ja, ik kwam regelrecht van de kunstacademie af. Ik zat in Arnhem op de kunstacademie. Daar deed ik een opleiding, een lerarenopleiding. Tekenen, aquarel leren, portret, anatomie tekenen. Heel klassieke opleiding. Dus na verloop van tijd, na het eerste, laten we zeggen, jaar, ja, dan wordt automatisch bij alles wat je waarneemt, wordt je training en je opleiding en je interessegebied wordt weer geprikkeld. En daar oriënteer je ook wel op. Dat gaat vrijwel automatisch. Zoals iemand die een muzikant is, zich op geluiden en authentieke invloeden van de plek waar die is oriënteert, neem ik aan.
Vorig jaar heeft Bos een televisieprogramma uitgezonden over jouw leraar, Tulku Orkin. En daar kwam ook in ter sprake dat je hebt meegewerkt aan een hele grote serie tanka's die toen in die tijd werden gemaakt. Was dat een bepaalde schildertechniek die jij daar hebt geleerd, of kon jij gewoon met je academiekennis aan het werk?
Nee, dat staat er helemaal los van. In de zin dat ik werd gevraagd door de lama die de opdracht gaf tot dat project om mee te werken. Maar dat was omdat hij gezien had dat ik kon tekenen. Ik had wel eens wat zitten tekenen, schilderen en die prentjes cadeau gegeven aan monniken die in de buurt woonden waar ik op dat moment verbleef. En dat project was een helemaal traditionele schilderwijze en helemaal binnen de traditie van het Tibetaans boeddhisme. Dus in het begin was mijn enige taak die eerste, wat zal het zijn, week, 2 weken, misschien nog wel langer, heb ik uitsluitend pigmenten staan fijn wrijven in vijzels. Want dat werd mij opgedragen. En later mocht je dan dat heet shading. Hè? Dat is een zeg maar handmatig aanbrengen van kleurverlopen door middel van bijna een stippeltechniek. En we praten over schilderingen van 2,5 bij 3 meter. Dus er was heel wat te stippelen en te schilderen. Dus ik was maar een hele eenvoudige hand in het geheel. Ik was absoluut geen leidinggeving in vorm of wat dan ook.
Maar heb je daar toch weer nieuwe dingen geleerd die je niet nog kende uit Nederland, die ook invloed hebben gehad op jouw werk?
Nou, niet zozeer qua schildertechnisch of wat dan ook, maar meer het psychologische effect van dagelijks samenwerken met, het waren voornamelijk monniken en een enkele leken persoon. En dan binnen een kloostergemeenschap heel plichtmatig 's morgens vroeg beginnen, eindigen als het licht ophield. En daar heb ik heel erg veel van geleerd, maar meer op psychologisch vlak dan schildertechnisch. Want dat verschilt zo enorm van wat ik hier in het Westen leerde.
En bedoel je dan eigenlijk discipline? Dat je die hele lange dagen maakt samen?
Nee, want dat was niet, voelde niet als een discipline. Dat was, maar nou, het in verband werken, in dienst van. Net zoals in de middeleeuwen in kathedralen in verband van de Roomse kerk, in dienst van de clerus. Mm-hmm. En dan het grotere doel dienen en niet als een individu een expressie geven aan je eigen emoties, dit en dat. Dat is het kenmerk van wat ik daar toen deed. Het is dus een werkwijze die hier al niet meer wordt uitgeoefend.
En dat was eigenlijk dus ook een directe vorm van beoefening. Die hele dienende manier van werken.
Ja, het treden uit, uit de sfeer van je eigen belang en je gefixeerd zijn op je eigen motieven. Dat is natuurlijk een goede training als je het vanuit boeddhisme kijkt. Het loslaten van, het op de eerste plaats stellen van je eigen belangen en expressies en behoeften en emoties. En het in dienst stellen van iets wat daar ver bovenuit stijgt.
Schilder jij heel veel onderwerpen uit die regio? Hè? Monniken, vaak jonge monniken. Nou ja, allerlei aanverwante onderwerpen. Hoe kies jij je thema's?
Ja, ik kies die thema's, dat doe ik al, nu al een flink aantal jaar. Omdat naar mijn gevoel zijn het verwijzingen naar een wereld waarvan ik het gevoel heb dat het nog een bepaalde uitdrukking geeft aan zuiverheid of een vorm van een soort verzelfsprekende onschuld of een heel doelbewust verwijzen naar een hogere levensvisie. Ik kies mijn onderwerpen, ja, dat is heel subjectief wat mijn oog op dat moment treft. En ik zie daar ineens iets, een beeld. En dan denk ik, oh, wat is dat een leuk beeld. Wat zou dat mooi zijn om dat eens helemaal neer te zetten. En te vertalen in de manier waarop ik werk. Ja, dat heeft ook met een soort onderbewuste dingen te maken waar ik me toe aangetrokken voel. En dat kunnen dan kinderen zijn, of het kunnen ook kleuren, vormen zijn. Maar wel binnen een bepaalde sfeer, ja.
Het valt mij op dat je, ook al schilder jij vaak monniken, en die mensen natuurlijk ook met een zekere statische vorm associëren. Bij jou zit er heel veel beweging in. Vlaggen wapperen, kleden, vliegen over het doek. Klopt dat?
Ja, dat is ook een element waar ik me goed bij voel om dat weer te geven. Een soort dynamiek. En maar een krachtige dynamiek, maar niet één die destructief is, maar die als het ware verwijst naar een soort luchtigheid. Dus dat dingen niet statisch zijn en dat dingen veranderen, maar tegelijkertijd zichtbaar. En bijvoorbeeld, ik heb een serie gemaakt van parasols. Zoals die worden gebruikt bijvoorbeeld in grote ceremonieën om boven een sacred object, hè, een schrijn of een danser of een lama, daarboven te houden. Hè, een soort ereparasol. En die zijn dan vaak van zijde gemaakt en kleurig en als die bewegen, dan gaat daar iets heel, iets geëxalteerds heeft dat voor mij. Dat niet statische, niet solide. Ja, dat is heel gevoelsmatig. En dan is het ook heel meditatief om het te schilderen. En dan schilder ik het. Dat zou ik misschien wel weer moeten gaan doen. Schilder ik het niet dynamisch, maar ik schilder het vrij exact. Ik vind het dan misschien niet nodig om die dynamiek zowel in de techniek en het handschrift als in de voorstelling weer te geven. Wat evenwel ook zou kunnen. Dat is een kwestie van ontwikkeling.
Want jij schildert in een heel realistische stijl, hè?
De laatste jaren vooral wel, ja.
Nee, want ik dacht, kijk, hier in het Westen associëren mensen natuurlijk vaak boeddhisme met meditatie, met rust, met sereniteit. Hè? Juist hele ja, rustige vormen. En bij jou word je opeens op een heel ander been gezet.
Ja, maar ja, dat is een concept wat hier in het Westen nu zeg maar gegrondvest is, dat het dat allemaal zou zijn. Maar het boeddhisme is iets wat natuurlijk alle vormen van verschijnselen behelst. Hè? Het is alles doordringend principe. Dat kan in elke verschijningsvorm kan dat zijn uitdrukking hebben en krijgen. Dus ik ben misschien wat minder beperkt in mijn perceptie van wat de essentiële betekenis is. Misschien als het hier in het Westen wat meer ontwikkelt, dat ook breder gaat werken. Dat er meer, wat minder beperkte ideeën over zijn.
Wat volgens jou de essentie is?
Nou, een van de hele typische dingen van in het boeddhisme is dat juist dat kan niet onder woorden gebracht worden. Dat is dus een daarom, ja, als het zo makkelijk was om het onder woorden te brengen of om het met concepten te beschrijven of te bevatten, nou, dan zouden er heel wat meer verlichte mensen rondlopen en dan zou de wereld wel een andere plek zijn. Maar juist omdat het zo moeilijk het is heel, het gaat heel diep. En iets wat heel diep is, is niet in een paar woorden of een paar gedachten samen te vatten. En daarom is het heel moeilijk, en dat klinkt een beetje ontwijkend om te zeggen, ja, dat is niet in woorden te bevatten. Maar nou, dat is een grondpunt, dat de essentie is zo niet grijpbaar... met de conventionele denkpatronen of redeneringstradities, dat het niet zomaar voor het oprapen ligt.
Maak jij je schilderijen? Wie zijn jouw kopers?
Nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Want mijn werk gaat meestal naar een galerie of een handelaar. En die haalt het hier weg. En dan heeft hij, het zijn allemaal hij's, die hebben dan hun klantenkring. En dat is dan weer hun afdeling. En daar weet ik ook niet zoveel van. Er zijn heel veel schilderijen waarvan ik geen idee heb wie de bezitters zijn. Welk huis dat hangt. Ik heb heel af en toe wel eens kennis gemaakt met iemand. Maar ja, eigenlijk geen idee.
Maar dat betekent dat het goed verkoopt?
Het zijn duidelijk liefhebbers, want als ik hoor wat de prijzen zijn die zij dan hebben betaald aan de handelaar, dan moeten dat duidelijk liefhebbers zijn. Want ja, er is veel keuze op de kunstmarkt. Dus ja, ze hebben duidelijk gekozen voor een bepaald werk. En dat is mijn werk. En dat is zo specifiek in atmosfeer en beeld. Dat kan niet anders dan dat ze daar bewust voor kiezen.
Ik vroeg me af of jouw eigen beoefening ook je manier van werken heeft beïnvloed. Ik zat ook te denken, in het Japanse zen heb je die sumi-e, hè? Dat hele spontane manier van opeens een beweging neerzetten na een lange tijd van concentratie.
Ja.
Is dat iets wat jou aanspreekt?
Ja, dat vind ik echt top. En ik moet wel zeggen, vroeger toen ik nog een student was aan de academie, werd ik wel geprezen om mijn handschrift en spontane handschriftmatige tekenstijl. En dan kon ik in één vloeiende lijn een anatomisch correct iets neerzetten. Maar het is alsof ik dat een beetje verleerd ben. Het zou wel terug kunnen komen, maar dan moet ik er veel moeite voor doen en inspanningen. Dan zou ik bijvoorbeeld eens een tijd moeten gaan trainen om weer model te tekenen. Om dat handschrift opnieuw leven in te blazen. Maar zoals het nu is, is dat handschrift en die spontaniteit, die is op de achtergrond. En ik verlangde wel eens naar dat ik dat zo onbekommerd weer zou kunnen gaan doen. Maar ik zit ook een beetje vast in het stramien dat ik product maak waarvan ik weet dat de galeriehouder het graag ziet en graag verkoopt. En dat is natuurlijk, ben ik niet de eerste kunstenaar die met dat probleem zit. Dat je door de tijd eigenlijk gedwongen wordt om door te blijven gaan met wat werkt.
De Jacqueline Oskamp in gesprek met Eva van Dam. Meer informatie over haar werk vindt u op onze website. In vergelijking met het vergrijzende Westen is Indonesië een jong land. En in deze tijd van reformatie, zoals de periode na de dictatuur van Suharto genoemd wordt, is er volop ruimte voor jeugdbewegingen en het daarbij horend optimisme over een betere en vooral andere toekomst. Ook binnen de boeddhistische gemeenschap van Indonesië is een nieuwe generatie opgestaan, die geëngageerd en met de blik naar buiten gericht aan de weg timmert. Eddie Setiawan leidt de NGO IKI, die zich bezighoudt met het helpen van mensen zonder papieren aan geboorte- en identiteitsbewijzen. Hij is ook voormalig voorzitter van de boeddhistische studentenorganisatie Hikma Budi en is een uitgesproken exponent van het geëngageerd boeddhisme.
I start to join Hikma Budi from my third years in university. In 1999, because Hikma Budi is the students' organization.
In 1999 werd ik als derdejaars student lid van Hikma Budi. Maar sinds 1997, toen Indonesië begon kennis te maken met democratie en vrijheid, discussieer ik al met de mensen van Hikma Budi over de rol die een boeddhistische studentenorganisatie zou kunnen spelen in het nieuwe Indonesië. Want volgens ons is karma een actief begrip. Je moet in alles het goede doen. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook maatschappelijk. Boeddhist zijn is niet alleen op een kussen zitten en bidden, maar houdt ook in dat je iets voor de gemeenschap doet. Als we zeggen dat we mededogen hebben, waarom doen we dan iets voor de armen en voor de mensen die gerechtigheid zoeken? Voor ons is dat boeddhisme. Het is geen privépraktijk en niet alleen bedoeld om persoonlijke problemen op te lossen, maar ook om sociale problemen te verhelpen. De ware boeddhist doet niet alleen iets voor zijn eigen gemeenschap, maar voor iedereen. Net als de missionarissen van Asoka. Die trokken de wereld in voor vrede en menselijkheid en niet alleen om het boeddhisme te prediken.
Just like the mission of Asoka. They go abroad for humanity, for peace, not only for Buddhist preaching.
How many members does Hikma Budi have?
More or less 500 until 700.
Does Hikma Budi belong to a certain school of Buddhism, like it's Theravada or it's Mahayana, or is it all schools together?
This organization is the organization for Buddhist students.
Hikma Bodhi heeft zo'n 500 tot 700 leden. Het is een organisatie voor alle boeddhistische studenten en het maakt ons niet uit of ze nou Theravada, Mahayana, Tantrayana of Maitreya volgen. Volgens ons zijn dat maar vormen en is de essentie van alle scholen dezelfde.
All schools have the same essential.
And what type of activities Hikma Bodhi organizes? What type of things the organization do?
Substantially, we want to make Buddhist leaders for all.
Ons belangrijkste doel is om leiders te vormen, boeddhistische leiders. En dan niet alleen voor onze gemeenschap, maar voor ons land en voor de hele wereld. Dus we geven heel veel leiderschapstrainingen. Daarnaast werken we ook samen met andere studentenbewegingen, islamitische en hindoeïstische. En zijn we samen met alle andere religies vertegenwoordigd in een landelijk forum.
All of Indonesian religion.
How big is the percentage of Buddhists in Indonesia?
Officially they said 1%, but we believe that we are more than 1% and we will check in this 2010 census.
Officieel wordt er gezegd dat 1% van de bevolking boeddhistisch is, maar wij geloven dat het er veel meer zijn en dat gaan we dan ook controleren bij de volkstelling van dit jaar. Die 1% is een politiek cijfer, want dat bepaalt het budget dat de regering toekent aan de boeddhistische gemeenschap. Hoe lager het percentage, hoe minder geld je krijgt. Wij denken dat 4% meer in de buurt komt. Boeddhisten hebben ook een probleem met hun identiteitskaart als ze niet etnisch Chinees zijn, maar Javaan of Sasak. Dan worden ze bijna automatisch als moslim ingeschreven, want volgens veel ambtenaren is het zo dat je geen boeddhist kunt zijn als je niet Chinees bent. Met dat soort problemen worden we nog steeds geconfronteerd.
Because they said only a Chinese is a Buddhist. So why you become a Buddhist? This kind of thing is still we face today.
So this law on the religion makes life difficult for the Buddhist, basically.
Maybe it's not only the law, but from the Buddhist community side in Indonesia also. The Buddhist community have their own trauma.
Het is niet alleen de wet op de religie die het moeilijk maakt voor boeddhisten. Het zit ook in de gemeenschap zelf, die getraumatiseerd is door het autoritaire regime van Suharto. Die wonden zijn nog lang niet geheeld en de mensen zijn nog steeds bang als ze met de regering te maken krijgen. Wij als studenten geloven dat we onze gemeenschap moeten vertegenwoordigen en moeten onderhandelen. Dat we moeten praten als we bijvoorbeeld geen toestemming krijgen om een tempel te bouwen. Dat we dan niet bang moeten zijn om hardop te zeggen wat we willen en dat we ook niet bang moeten zijn om te demonstreren. Maar de ouderen proberen ons dan tegen te houden en zeggen dat demonstreren niet boeddhistisch is en dat we er de gemeenschap mee in gevaar zouden brengen. Als studenten en jonge boeddhisten vinden we dat we onze gemeenschap systematisch moeten opbouwen. We hebben in Indonesië wel veel boeddhistische organisaties, maar alle leiders komen uit Jakarta. Dat komt omdat men niet echt geïnteresseerd is de eigen organisatie uit te bouwen. Het zijn eigenlijk alleen maar formele organisaties. Binnen Hikma Bodhi proberen we daar iets aan te doen. We hadden een voorzitter uit Bali en nu hebben we er een van de Sasak uit Lombok. We willen ook dat de Sangha in de toekomst hervormd wordt. Dat is belangrijk, omdat de Sangha het morele leiderschap vormt. Maar de laatste jaren zie je steeds vaker dat Sangha-leden hun eigen bankrekening hebben, zodat er geen financiële transparantie bestaat. Het geld dat binnenkomt zou moeten worden beheerd door penningmeesters of door een aparte stichting. Zo willen wij dingen veranderen, al is het maar op kleine schaal. En we leren daarbij ook van andere religieuze organisaties, zoals de Nahdlatul Ulama of de Muhammadiyah, die ons laten zien hoe belangrijk het is om een organisatie heel systematisch op te zetten, vanaf het niveau van de studenten tot aan dat van de Sangha en de Majelis, de landelijke raad van een boeddhistische stroming. Transparantie is op elk niveau noodzakelijk.
The community should build systematically from their students level until their Majelis or Sangha levels. And the transparency is needed all level.
Kak Mamit, kenapa umat Buddha baca parita? Itu kan membosankan, apalagi untuk anak-anak. Kita juga tidak tahu artinya.
Aku tahu, kamu bisa jadi Buddha jika kamu lancar baca parita.
Bukan begitu, Bodhi. Apakah kalian membaca Pancasila pada saat upacara di sekolah?
Iya.
Untuk apa?
Untuk mengingatkan kita agar menjadi warga negara yang baik.
Surya Handaka, de charismatische leider van uitgeverij Ehipassico, de uitgever van boeddhistische boeken en tijdschriften in Indonesië, probeert met moderne en aantrekkelijke publicaties een jong publiek aan te spreken. Met als motto Generating Dharma Beyond Generation en t-shirts met de opdruk Love You probeert Ehipassico optimisme uit te stralen. Hoewel Handaka een voorstander is van een universeel boeddhisme, ziet hij de etnische en religieuze verscheidenheid van het land als een positief iets waarin het boeddhisme een van de kleuren van de regenboog vormt.
Tapi teman-temanku mengucap tanpa tahu artinya dan mereka jadi bosan.
Sama, saat membaca parita, kita jadi teringat pada sifat-sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita menjadi semakin bijak.
Indonesia is a very unique country I think in the world because we have maybe about 200 or more tribes and local languages.
Indonesië is een uniek land met meer dan 200 verschillende bevolkingsgroepen en talen en meer dan 14.000 eilanden. Het is dus niet meer dan normaal dat in de loop van de tijd verschillende religies naar ons land gekomen zijn en dat er zoveel variatie is. Er kan dus niet zoiets bestaan als één Indonesische stijl van religie of cultuur. Wij houden van diversiteit. En het motto van ons land is dan ook eenheid in verscheidenheid. Het is goed om verschillend te zijn, net als een regenboog met allemaal verschillende kleuren. Een regenboog met maar één kleur is niet mooi en niks anders dan een soort mist.
Many colors. If rainbow is only one color, it's not beautiful. It's not rainbow, but it's a fog.
Now you are a publishing company, because you have a lot of books dedicated to children. Why do you do that?
Because the demand or the need come from many different segments of age.
De vraag naar onze boeken komt uit verschillende leeftijdsgroepen. Dus we maken voorleesboeken voor baby's, boeken voor tieners en voor volwassenen. We geven ook stripverhalen uit, omdat de mensen tegenwoordig weinig tijd hebben om te lezen en ook meer van plaatjes houden. Gekleurde strips zijn populairder dan een zwart-witte en wij proberen aan die vraag te voldoen.
And then they like more picture and also they appreciate the colorful one rather than the black and white. So we try to cope with the current need.
What you show me there, it's a comic book based on the Tipitaka.
Tipitaka, yes, we call it Comic Body. Comic Body is the first Tipitaka comic series in the world. We try to...
Body Comics is de eerste serie stripverhalen ter wereld die gebaseerd is op de Tripitaka. Daarmee proberen we de kinderen, tieners en ook ouderen die te lui zijn om te lezen, te bereiken met iets dat makkelijk leest, er vriendelijk uitziet en plezierig is. Iets om van te genieten. En de markt reageert daar heel goed op. Ik denk dat bijna heel boeddhistisch Indonesië onze Body Comics kent. Wat het ook goed doet is Sadhu, een driemaandelijks tijdschrift voor jongeren over het leven van de Boeddha met een andere stijl. Boeddha als een superheld.
For the life of the Buddha, Buddha as a superhero. So that's what we are trying to do.
Yes, I see you wrote this yourself, comic.
I'm the scriptwriter of this comic.
Zelf schrijf ik het script van de stripverhalen en mijn vriend Freddy Siloy maakt de illustraties. Het valt niet mee om die stripverhalen te maken. Je kunt ze in 20 minuten uitlezen, maar het kost ons 3 maanden om er een te maken. Eerst moet je een specifiek thema vinden en dat is niet zo makkelijk, omdat de onderwerpen nogal verspreid voorkomen over de 40 boeken van de Tripitaka. Daarna maak ik een verhaallijn en dat moet dan weer in chronologische volgorde. Een volgorde die er in de Tripitaka ook niet is. Soms moet ik daarbij mijn eigen fantasie gebruiken om het chronologisch te maken. Dus je kan ook niet zeggen dat de stripverhalen 100% correct zijn. Daarna maak ik aanwijzingen voor de illustraties die ik dan met de tekenaar bespreek, met als doel om het verhaal van de Boeddha in onze tijd weer tot leven te wekken.
But your books, are they distributed through, say, the normal bookshops, or you only through the temples or specialized bookshops?
Yes, in the beginning, since our network is very limited and our people is also very few, we distribute only to some monastery.
In het begin, toen we nog maar een klein netwerk hadden en weinig medewerkers, distribueerde ik de boeken voornamelijk via tempels en kloosters, waar ze vaak een hoekje met boeken hebben. En dan nog alleen bij de tempels die we kenden, omdat we de boeken in conciliatie gaven. Naarmate we groeiden, ben ik ook begonnen met distributie via de boekhandel. En tegenwoordig is zo'n 70% van onze uitgaven verkrijgbaar via boekwinkels. Ik vind dat een goede zaak, omdat mensen die aarzelen om een tempel te bezoeken of geen boeddhistische vrienden hebben, op die manier toch kunnen lezen over het boeddhisme. De markt is via boekwinkels ook veel groter dan via de tempels. Ehipasiko werkt op 3 manieren aan haar doelstelling, het verbreiden van de Dhamma. De eerste is het publiceren van boeken. De tweede is het uitgeven van leermiddelen voor het onderwijs over het boeddhisme, waarbij we ons moeten houden aan het curriculum van het ministerie voor godsdienstzaken. En de derde tak van Ehipasiko houdt zich bezig met training, dat wil zeggen lezingen en workshops. We hebben ook een programma om trainers, zeg maar boeddhistische zendelingen, op te leiden. We geven training in het spreken voor publiek en in kennis van de Dhamma. We nodigen ook bekende monniken uit, zoals Sravastika Dhammika en Ajahn Brahm uit Australië, of andere bekende monniken uit Burma, om op tournee te gaan door Indonesië. Dat is allemaal onderdeel van onze dienstverlening.
Like Bante Sravasti Dhammika, Ajahn Brahm, also some famous monk in Myanmar. So we invite them to make a roadshow in Indonesia. So this is part of our service.
Bajiklah kita semuanya, bahagia dimanapun kita berada. Sadarlah setiap saat, jadi obat bagi yang sakit, makanan bagi yang lapar.
U hoorde een bijdrage van Fred Gales. Volgende week in onze serie over de heropleving van het boeddhisme in Indonesië, de Bodha Sasak van het eiland Lombok. En er volgt nu nog een korte boeddhistische vertelling door Bert Bos.
Padmasambhava en de gelukssjaal. Het verhaal wordt verteld van Padmasambhava, de beroemde boeddhistische leraar uit India, die verantwoordelijk is voor de komst van het boeddhisme naar Tibet, zo'n 1200 jaar geleden. Hij vond al snel vele volgelingen en bewonderaars die zich bereid toonden om zich te bekeren tot het boeddhisme. De toenmalige koning van Tibet was zelf geen boeddhist, nog niet althans. En hij had zelfs een diepe afkeer van de eerbied en het ontzag dat hij waarnam bij zijn onderdanen voor deze leraar uit India. Dus toen hij vernam dat de grote leraar ook hem wilde bezoeken, zorgde hij ervoor dat iedereen, alle belangrijke mensen uit het Rijk, er getuigen van zouden zijn dat deze leraar hem alle eer zou betonen. Op de dag van het bezoek had hij tribunes laten oprichten, die goed gevuld waren. Iedereen moest aanschouwen hoe de koning geëerd zou worden door deze Indiër. De hooghartige koning kon nauwelijks zijn vreugde verbergen toen Padmasambhava zijn armen hief, alsof hij zich zou neerwerpen voor de troon. Maar in plaats daarvan schoten er vlammen uit Padmasambhava's handen, die de kleren van de majesteit in vuur en vlam zetten. Lakeien snelden toe om het vuur te doven. En met de rook nog om zich heen trok de koning zo snel als hij kon de ceremoniële gelukssjaal van zijn schouders. Volstrekt overtuigd van de enorme kracht van de grote leraar gooide de koning zich aan de voeten in opperste onderwerping en bood de sjaal aan als teken van nederigheid. Padmasambhava nam deze aan om hem direct aan de koning terug te schenken. Hij drapeerde hem om diens nek als zegening en als bevestiging van de overwinning van de spirituele kracht over de wereldse macht. En vanaf dat moment, zo wordt gezegd, wordt in een land als Tibet, een land van weinig bloemen, de gelukssjaal overhandigd aan geëerde bezoekers, als gebaar van groot respect.
Bert Bos was dat. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Met bijdrage van Jeanette Werkhoven, Jacqueline Oskamp, Peter Meiwes en Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Tom Maas. Techniek Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035 677 1611 en bovendien kunt u ons vinden op Facebook onder de naam Bos RTV. Zometeen na het nieuws wordt De Zevende Hemel voortgezet door Oom en daarin gaat het over de Himalaya als spirituele trekpleister. En morgenavond om 10:30 op deze zender in de Middenweg een verslag van het symposium over boeddhisme en cultuur dat begin deze maand gehouden werd in Amsterdam. Graag tot dan. Thank you.